Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom bij podcast 110. En deze podcast gaat over een gesprek dat ik met een cliëntje heb gehad afgelopen week, omdat ik merkte dat zij niet helemaal lekker in haar vel zat. En ik dacht, dit is zo'n mooi voorbeeld om te delen met de luisteraars. En of je nu een ouder bent of een leerkracht, ik denk dat de tips die ik hierin kan geven heel waardevol kunnen zijn. Ten eerste heel even, mijn stem is niet helemaal optimaal. Dat kun je misschien wel horen. Ik hoop dat volgende week mijn stem weer helemaal normaal is. En dat ik weer me helemaal top voel ook. Maar toch wil ik vandaag voor jou een podcast opnemen. En ik wil je meenemen. Ik wil je meenemen in een verhaal wat ik afgelopen week heb gevoerd met een cliënt. En in dit geval ging dit om een cliënt die op de middelbare school zit. Maar toevallig de week ervoor had ik een kind op de basisschool. En dat ging eigenlijk over dat ik merk dat hoogbegaafde kinderen niet altijd hun verhaal helemaal durven te vertellen. En wat er dan gebeurt, ze lopen ergens tegenaan, tegen een bepaalde struggle. En dan vertellen ze het niet, ze nemen niet iemand in vertrouwen, ze vragen eigenlijk niet om de hulp. En voordat je het weet is het zo groot geworden, het issue. En dan komen er zoveel meer punten bij. En wordt een kind gewoon bijna depressief of is totaal niet blij. Nou, ik ga je meenemen in een voorbeeld, want ik kan me voorstellen dat je denkt, Saskia, dit klinkt als abracadabra. Maar in dit geval, de leerling op de middelbare school, die gaf aan dat zij niet wist hoe zij een bepaalde toets moest leren. En nou, dat gebeurt wel eens. Het is niet altijd gemakkelijk ook om toetsen te leren. Hoe doe je dat precies? En zeker als je net gestart bent op de middelbare school, is dat best ingewikkeld. Maar zij liep echt tegen enorm veel frustraties aan. Ze werd boos op zichzelf, want ze had zoiets, maar ik moet dit toch gewoon kunnen. Ik kon dit op de basisschool ook. Dit lukte mij, ik haalde mooie cijfers en nu lukt het niet. En ergens verwachtte ze ook van zichzelf dat ze het gewoon allemaal perfect kon. En dat ze een perfect cijfer zou halen. Alleen er was frustratie. Heel veel frustratie. Nou, dat was het eerste wat ze merkte eigenlijk in de middag. En ze wilde gaan leren, want over een paar dagen, of tenminste een paar dagen daarna, zou ze ook een toets hebben. Alleen, dat lukte niet, want er was zoveel frustratie. En uiteindelijk kreeg ze nog ruzie ook nog met een zusje. En voordat zij er eigenlijk erg in had, en was het probleem heel erg groot geworden. En vond ze ook eigenlijk van zichzelf dat ze niet deugde, ze deed er niet toe, ze was niet belangrijk, ze was stom, ze baalde ervan dat ze anders was. Ze wilde eigenlijk niet meer naar school, want de school was eigenlijk veel te moeilijk voor haar, het was niet passend. En op het einde kwam er ook nog een zin uit, ik denk dat ik veel liever dood ben. Nou, daar word je niet blij van. Ik althans niet, en zeker ook deze ouders ook niet, en ook dit meisje niet. En ik wil je eigenlijk meenemen wat er eigenlijk gebeurt ook in dit verhaal. Want het meisje liep tegen een struggle aan. De struggle eigenlijk van hoe moet ik deze toets leren? Vond eigenlijk dat ze het dus perfect moest doen. Perfect ook kon doen. Ze had de lat voor zichzelf heel hoog gelegd. En dacht ook, ik ga hier geen hulp bij vragen, want dat is stom. Dan zien ze dat ik het niet begrijp, dat ik dom ben of iets dergelijks. En dat doe ik niet. En ze had ook nog het idee dat bij andere klasgenoten dat het allemaal het leren van een leien dakje ging. En dat die het gewoon allemaal zo, twee vingers in hun neus, zeg maar, deden. Later kwam ze erachter dat dat niet zo was, maar in haar hoofd speelde dit nu. En toen ontstond er uiteindelijk dus, ze probeerde het, het lukte er niet. Ze gaf ook aan, ik had bijna mijn schrift ook verscheurd. En ik dacht, oké, ik ga wat anders doen. En dat deed ze ook ergens om, bepaalde blijheid, zeg maar, te ervaren. Dus ze ging gamen en zij voelde daarbij ook van, dan doe ik het tenminste goed. Want dan ga ik weer een level hoger of ik kom weer verder in mijn spel. Maar in die tussentijd was ze toch wel danig geïrriteerd dat ze ook nog met haar zusje uiteindelijk ook nog wat struggles kreeg. Wat normaal zusjes of broers, zussen gewoon kunnen hebben. Maar in haar geval dacht ze ook, ach, die vindt me ook al stom. Toen kwamen haar ouders thuis en bij het eten viel er ook iets voor. En ja, eigenlijk meteen, wat ze normaal kan ze wel iets hebben als haar ouders haar iets vertellen. Van nou, ik vind dat je dit of dit niet zo handig doet. Maar nu ook meteen, bam, ik doe het ook nooit goed en ik kan niks. Dus er was ook al een, ja, toch wel een escalatie ook tijdens het eten. 'S avonds dacht ze, ik ga opnieuw proberen om mijn toets toch te gaan leren. En weer lukt het niet. En toen dacht ze, nou, bekijk het maar. En ik ga nog een keer gamen. Ik ga iets leuks doen. En dan morgen weer verder. Nou, de volgende dag probeerde ze dat ook. Ze liep weer tegen een frustratie aan. Sowieso was ze al geïrriteerd. Ze had niet zo goed geslapen. En bij zichzelf dacht ze eigenlijk toen ook, zei ze, de eerste gedachte van, nou, ik ben stom, ik ben dom, ik ben anders. Weet je wat, ik kan veel beter dood zijn. Nou, eigenlijk van een start van ik kan niet goed leren en eigenlijk niet het durven delen met anderen of durven hulp te vragen, is het zo groot geworden dat dit meisje echt dacht, ja, nou, wat doet het ertoe? En nogmaals, zij heeft helemaal niet echt aan zelfmoord gedacht of iets dergelijks, maar het was een gedachte wat in haar hoofd kwam. En deze gedachten komen wel eens vaker voor bij alle kinderen, met name ook van wat meer bij pubers, maar ook gewoon bij hoogbegaafde kinderen, bij slimme kinderen, die op het moment dat ze onzeker worden, denken van ja, ik doe het toch niet, ik doe het toch niet goed, weet je, wat doet het er eigenlijk toe? Ik heb daar trouwens met haar ook uitgebreid over gesproken, over nou ja, die gevoelens of dat uitspreken. En in haar geval, en nogmaals, ik ga daar geen hele harde uitspraken over doen, want ik weet nooit hoe dingen zijn. Maar in veel gevallen, als kinderen dit benoemen, nogmaals, niet alle gevallen, is dat omdat er toch ergens willen ze aandacht, maar ze weten niet hoe ze het moeten vragen. En ik bedoel in dit geval aandacht willen, niet in negatieve zin. Want daar wordt het vaak mee verward. Als je aandacht wil hebben, oh, dan ben je irritant, dan ben je vervelend. Nee, soms wil je ook gewoon aandacht omdat je het nodig hebt. Dus in positieve zin. Dus de disclaimer die ik er meteen bij maak, op het moment trouwens dat je wel vaker hoort dat je kind hier wel mee bezig bent, neem het altijd wel serieus. Doe er altijd iets mee. In zoverre bespreek het met je kind. En nou, als je merkt dat je kind echt depressief en zo is, dan moet je daar inderdaad iets mee doen. Ik ga daar in deze podcast niet helemaal op in. Als je daar wel meer over zou willen weten, stuur me dan heel even een berichtje, want dan kan ik ook reageren in een persoonlijk spraakbericht. Maar het is gewoon een heel ingewikkeld onderwerp. En ik vind aan de ene kant dat je altijd alert moet zijn. Alleen ik merk wel als dit gezegd wordt en ook door kinderen op. In basisschoolleeftijd, dan is het vaak toch wel dat kinderen zich echt ongemakkelijk voelen en ergens hulp nodig hebben. En op die manier dit dus ook vragen. Maar om even terug te komen bij het verhaal van dit meisje. Want eigenlijk was het al zo groot geworden dat het in haar hoofd, ja, ze was stom voor de zusje, ze kon niet leren, ze had ook al ruzie, knalruzie met haar ouders. Nou, eigenlijk alles was niet goed. En wat dan? Want hoe laat je je kind of je leerling, want als jij dit als onderwijsprofessional luistert, dit kan ook gebeuren, hoe kom je dan achter wat er nou precies zit en hoe ga je ook uiteindelijk dit kind helpen? Ik heb hier een methodiek voor. Daar heb ik verschillende maanden heb ik daar training in gehad. Daar ga ik het nu niet over hebben, want dat is gewoon, ja, dat moet ik echt in een één-op-één situatie met kinderen doen. Dan ga ik het helemaal uitsplitsen, uitrafelen wat er is. En vaak op de manier hoe ik dat doe, met behulp dus ook van materialen, heeft een kind al heel snel in de gaten. Oh. Ik had dit of dit moeten doen. En dan was eigenlijk na stap, ik kan het niet leren, was eigenlijk de rest, was allemaal, nou ja, was gewoon niet gebeurd. Maar hoe doe je dat dan met je kind? Want ja, je ziet ergens dat je kind geïrriteerd is, niet blij is. En ja, ik weet niet of je het misschien zelf nog kan herinneren, maar als ik aan vroeger denk en mijn moeder, hoe goed bedoeld ook, of mijn vader, dan zeiden: Saskia, gaat goed met je? Ik vind je zo stil. Ik weet niet. Ik vind je zo bozig, zo onaardig. Wat is er? Wat is er? Dan werd ik heel erg geïrriteerd en dacht ik echt, nou, hou op, ik wil niet met je praten. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb geen zin in een kruisverhoor of iets dergelijks. Maar toch is het eigenlijk wel iets, je moet wel met je kind in verbinding blijven of met je leerling. Want juist door met elkaar in verbinding te blijven, kom je achter informatie en kun je ook beter weten, hé, wat is er precies aan de hand? Ik-boodschappen kunnen hierbij helpen. Ik zie dat je niet zo happy bent. Kun je me meenemen? Zou ik iets voor je kunnen doen? Of als er iets is, wil je dan alsjeblieft mij laten weten als ik iets voor jou kan doen? Ik wil niet de hele tijd achter je aanlopen, maar weet dat ik er voor je ben. Wil je even bij me zitten? Wil je even een knuffel? Bij wat jongere kinderen, vaak bij oudere kinderen doe je dat niet. Maar op het moment dat een kind naar bed gaat, dan is het soms nog wel eens fijn om heel even wat dichter bij je kind te zijn. Om een arm om de schouder te slaan misschien. Of om inderdaad die knuffel te geven. En wat je dan vaak ziet, juist op het moment dat je meer in verbinding met elkaar komt, dan kan een kind nog wel eens breken. En breken bedoel ik in dit geval ook niet in negatieve zin, maar wel in zin van, oh, dan komt er een ontlading en de emoties komen er dan uit. Wat heel belangrijk is, is dat je sowieso geduldig bent. Ook al zie je dat er iets met je kind aan de hand is, probeer niet te forceren om te praten. Geef ze ook de tijd die ze nodig hebben. Laat weten dat je er voor ze bent. Probeer er ook iets meer te zijn. Dus probeer niet, stel dat je het heel druk hebt met je werk, dat je daar heel erg mee bezig bent. Maar probeer anders iets meer in de ruimte te zijn bij je kind. Niet om constant erachteraan te lopen en om een soort, ja, soort bij te zijn die achter de honing aangaat, maar probeer er te zijn. En net benoemde ik al, zorg er dus ook voor dat je kind dus weet dat hij of zij altijd bij jou terecht kan met zorg en gevoelens, zonder angst voor veroordeling. Dus dat er ook geen oordeel zit dat jij misschien iets raars vindt. Dat betekent ook dat als jouw kind wel zijn of haar mond open doet, dat je ook niet gaat zeggen, ah joh, je haalt gewoon mooie cijfers of joh, het is helemaal niet zo erg. Nee, laat je kind praten zonder oor te delen. En zeg daarna ook, oh, ik vind dat rot voor je. Of ik vind het vervelend. Maar ga niet allemaal tips of goed bedoelde adviezen geven. Of zeggen dat jij dat vroeger ook had. Dat werkt niet. Zeker niet in eerste instantie. Die adviezen of die herinneringen van vroeger, die kunnen wel interessant zijn. Maar doe dat iets later als je kind zeg maar uitgesproken is. Dus eigenlijk bedoel ik daar ook mee dat je luistert op een actieve manier en zonder oordeel. Toon begrip en reageer empathisch ook voor wat je kind voelt. En stel eventueel open vragen ook om meer te delen. Alleen ga geen vragenvuur afvuren, zeg maar. Op het moment dat je merkt dat je kind daar nog heel veel moeite mee heeft, kun je ook kijken of je kind bijvoorbeeld door middel van een dagboek of iets schrijven, of dat helpt. Dit werkt vaak als een kind al een dagboek heeft. Of een zorgenvriendje. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar zorgenvriendjes zijn zeker voor wat jongere kinderen. Dat zijn beren. Hele rare figuren. Sommigen hebben één oog, sommigen hebben vier ogen, anderen hebben zes oren op hun hoofd staan. En daar zit over het algemeen zit daar een rits in. Een rits bij de mond. En daar kan een kind een briefje of een tekening in stoppen. Ontzettend mooi, ontzettend helpend ook, zeker bij jonge kinderen. Als er iets is waar je zorgen mee maakt, stop het in het mondje. Desnoods geef je het daarna af aan de ouder en kan de ouder kijken. Maar soms stoppen kinderen het ook vol met briefjes en zijn het dan ook daadwerkelijk kwijt. En bij weer andere kinderen helpen juist heel erg die creatieve vormen. Dus tekenen, schilderen, even lekker dansen of even gek doen. Ook dat zou je kunnen doen met je kind. Laten we even heel gek doen. Of even iets, ja, iets actiefs. Misschien wel een spel op de PlayStation of zo, waar je heel actief mee moet zijn. Soms zorgt dat voor een ontlading en dat een kind even op een andere manier, dat die hersenen als het ware een beetje afgeleid worden en uiteindelijk andere dingen gaan doen en over andere dingen gaan denken. Dat geeft zeg maar weer een beetje lucht om je zorgen eigenlijk iets meer naar de achtergrond te laten verdwijnen. Nou, als je kind dan wil spreken, nou dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn en dan kun je kijken van, hé, wat is er gebeurd? Wat heb je voor ervaring? En wat gebeurde er toen? En toen? En toen? Daarmee kun je als het ware opschrijven of visueel maken, of je bespreekt het alleen, dat kan ook, maar juist het visueel maken of het opschrijven zorgt ervoor van, hey, door het een gebeurde het ander en toen gebeurde dit en toen gebeurde dat en daarom gebeurde dit. Het wordt soms inzichtelijker. En dat zorgt er ook voor dat je uiteindelijk ook weer naar de kern kwam. Waar ging het nou mis? Nou, in dit geval bij dit meisje ging het mis dat ze zich stom voelde omdat ze niet kon leren. En het was ook haar eerste echte ervaring met een, nou ja, best wel belangrijke toets voor een vak waar zij niet meteen heel erg, nou ja, in floreerde. Dit meisje uiteindelijk, ik heb het helemaal voor haar, zeg maar, met haar uit een ontward, zeg maar. We hebben het weer helemaal naar de basis weten te krijgen. En toen kwamen er dus ook uit ook dat het dus de angst was om te leren en het niet weten. Uiteindelijk hebben we dit besproken met elkaar. En toen zei ze tegen mij, Saskia, en ik heb daar verschillende methodes voor die ik gebruik. En een van de methodes die ik bij haar gebruikte, waren de brain blocks. En daaruit kwam ook dat ze zei, oh, ik had echt even wat eerder, had ik met een klasgenootje even moeten sparren. Hoe leer jij eigenlijk? Of ze zegt, ja, ik had misschien mama ook wel gewoon kunnen vragen, want die zegt altijd, ik wil je altijd helpen met hoe je moet leren. En toen zei ik, ja, dat had je inderdaad kunnen doen. En op dat moment zag ik haar ogen bijna een beetje gaan stralen en toen gaf ze ook aan, oh, dan denk ik ook dat ik niet zo boos was geworden op mijn zusje. En toen zag ik er weer kijken en niet op mijn ouders. En niet op die. En niet op die. En niet op die. Dus het ging steeds meer veranderen als het ware. En ze had zelf ook in de gaten dat ze dat veel meer, ja, groter had gemaakt. Veel meer had opgeblazen ook. En dat dat eigenlijk helemaal niet nodig was. Dit is een methodiek. En het klinkt misschien nu wat eenvoudiger zoals ik het vertel dan dat het misschien is om dit bij je eigen zoon of dochter te doen of bij je eigen leerling. Maar het is wel helpend. En misschien niet op het moment dat je kind heel erg boos is, maar al doe je het op het moment dat het, nou ja, weer wat meer ontspannen is. En dat je dan gaat achterhalen, hé, wat was nou de reden precies dat je zo boos was? Zonder oordeel, maar gewoon om iemand te helpen. En als je merkt dat je kind dit moeilijk blijft vinden en ook echt, nou ja, de lat steeds hoger gaat leggen, eigenlijk, nou ja, bijna ook angstiger en zo ook gaat worden, dan moet je echt nadenken of je misschien toch niet iemand kan inschakelen die een keer met je kind praat. Sommige kinderen vinden het niet fijn om met hun ouders te praten, maar wel met een, misschien iemand binnen school. Een intern begeleider, een hoogbegaafdheidsspecialist of iemand anders die in ieder geval even een luisterend oor kan zijn. Want dan is dat wel belangrijk. Een kinderpsycholoog zou ook kunnen of een therapeut, maar dat is vaak weer een stapje verder ook. En dan moeten er ook weer wat meer, ja, hobbels en struggles, zeg maar, genomen worden. Ten alle tijde blijf geduldig. Al zeg je kind misschien één ding waarvan je denkt, ik begrijp hier helemaal niets van, want dat is soms ook door de emoties, door de heftigheid van de emoties, kan een kind soms niet meer helemaal verstaanbaar praten of praat het in weerwar taal. Maar ga daar niet over oordelen en stel af en toe een vraag. Dat kan helpend zijn. En ik vertel dit verhaal nu eigenlijk over een leerling van de middelbare school. Maar 2 weken geleden had ik het dit ook van een andere leerling in die zit op de basisschool. En daar gebeurde iets in de klas, waardoor hij zich niet prettig voelde. Hij voelde zich eigenlijk een beetje, nou, voor paal gezet, wilde daar eigenlijk niet op reageren. En kinderen lachten ook om hem. En uiteindelijk, ja, werd dat groter en kwam uiteindelijk bij zijn ouders ook thuis van, ja, ik word gepest, dat werd gezegd. Op zich is dat natuurlijk niet netjes als je voor gek wordt gezet in de klas of zo, maar het had veel eerder getackeld kunnen worden. En ik kan daar helemaal nu over uitweiden. Dat doe ik nu niet, maar Begrijp dat het voor een kind soms heel moeilijk is, wat nooit gewend is echt om hulp te vragen aan een leerkracht of docent, omdat het allemaal gemakkelijk ging, om dat op een gegeven moment, om dat nu wel te doen. En dan ook nog voor dingen waarvan je eigenlijk vindt dat je dat gewoon moet kunnen, omdat je nou eenmaal slim bent, of een ontwikkelingsvoorsprong hebt, of omdat je hoogbegaafd bent. En dat maakt het zo moeilijk om hulp te gaan vragen. Ik hoop dat jij in ieder geval tools hebt gekregen om je zoon of dochter of de leerling in je klas of desnoods een neefje of een nichtje of een buurmeisje of een buurjongen, maar hiermee kunt helpen. Het zijn kleine stapjes, maar ieder stapje helpt. En het helpt niet alleen een kind om weer gedachten weer helder te krijgen en weer blijer te worden, maar uiteindelijk ook geef je op deze manier ook tools om het een volgende keer niet zo te laten escaleren in het koppie van het kind. Laat me weten als je dit ook ervaart bij je eigen kind. En ook als het je niet lukt. Of als je een ander kind hier wel eens mee hebt geholpen of je eigen kind. Deel deze ervaringen. Ik zou het heel erg fijn vinden als je dat wil doen. En ook omdat ik dan of deze podcast nog eventueel wat kan aanpassen. Maar ook omdat ik andere ouders hiervan op de hoogte kan brengen. En alles wat je met mij deelt. En ik vraag altijd van tevoren of ik het uiteindelijk mag delen. Bijvoorbeeld op Instagram. Maar ik doe het altijd anoniem. Ik haal altijd alle namen weg. En gegevens ook. Waardoor het ook niet te achterhalen is wat er gebeurt. Maar ik weet wel dat je heel veel andere ouders of leerkrachten hiermee kunt helpen. En nou ja. Dat is mijn doel alleen al voor deze podcast. En hoe meer we met elkaar kunnen delen, hoe beter uiteindelijk ook. Ik ga deze podcast afsluiten. Ik ga mijn stem weer wat rust geven. Want ik merk dat die minder goed gaat worden. Dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende podcast. Ik hoor graag van je. Tot ziens.